Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bontjes, dopen, spuitjes, schillen, piepers, jassen, bessen, rissen, eitje, koken, krenten, wellen, pasta, draaien, pizza, bellen, tafel, dekken, zout en peper, wijn ontkurken. Het is etenstijd. Etenstijd.
Hallo Yvette.
Hallo Teun.
Cómo estás?
Zeker goed. Hoe is het met jou?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Ben je jarig deze week? Voel je deze week
jarig?
Nou
ja, het is een soort combinatie van jarig en dat je ook wel een beetje ziek wordt van jezelf.
Ja, dat is heftig, hè?
Altijd maar die verhalen weer vertellen. En,
je hebt er ook wel hard aan gewerkt. Dus dan is het ook wel, willen mensen het ook met jou vieren.
Ze willen mensen met je vieren. En je wil natuurlijk dat mensen het ook het boekje kopen. Dus je moet ook zorgen dat ze ervan weten.
Dus je moet...
Ik wil nu niet de heilige uithangen. Mm-hmm. Maar in dit geval is het dus een... Dan houden we er echt, gaan we er niet meer over praten. Maar in dit geval is het dus echt een soort... Ik wil dus de mensen een beetje mobiliseren. Ik heb echt iets te zeggen. Dus in dit geval is het echt ook om de boodschap... dat ik wil dat het boek verkocht wordt.
Dus jij bent ook een beetje de messias van de voedingsindustrie.
Oh nee, oh god, ja, dan krijg ik dan heel erg...
Met de boodschap overbrengen,
Ja, maar dan krijg ik heel erg...
Jeuk.
Ieder mens is, hoe heet het? Onsympathieke mensen bestaan niet, of heet die? Rutger Bregman-achtig.
Daar moeten we heel erg bij wegblijven.
Ja. Dus laten we gewoon ons blijven bij waar wij dan iets van weten.
Ja. We hebben gaan het even straks hebben over de moestuin. Vond wel weer zo'n onderwerp waar we het maandag over hadden. Dat is weer zo'n onderwerp waar we natuurlijk ook 2 uur over kunnen praten.
Ja.
Maar ook heel kort.
Ja, zijn ook, als je ook ziet al die reacties die we erop hebben gekregen.
Ja, daarom.
Ja.
Maar die bewaar ik nog even, want ik heb nog een paar kleine reactietjes. Want ik ga gewoon gelijk van start.
Ga je van start?
Ja, ik wilde zo direct, heb ik het even als notule in de agenda gezet. Dat we het gaan hebben over Clarkson's Farm.
Maar ja, want ik heb het dus...
Het is eigenlijk iets waar jij al een hele tijd mee rondloopt. Ja. Ik dacht, vandaag past die.
Vandaag past die, precies, ja. Ja,
ja, dus daar gaan we straks even over hebben, maar niet vergeten dus.
Ja.
Dan wil ik even terugkomen op... Nou, ik weet niet eens meer waar we op terugkwamen. We hebben soms van die leuke opmerkingen en brieven van leuke lezeressen en lezers. Of luisteraars. En deze keer is het Cheryl. En die wil graag mediterrane tips voor de vegan. Keuken. En ik wil daar even... Het ging ook een beetje over gezond eten.
Maar dat is toch juist heel makkelijk?
Nou, zij zegt zelf, luister, ze wil graag een overstap naar vegan maken. Ze is al vegetarisch. Maar ze merkt dat de meeste gerechten dan toch snel in de Aziatische hoek ingaan. Vinden wij dus niet.
Nee.
Maar dat is juist leuk. Want daarom kunnen we Cheryl waarschijnlijk helpen.
Ik zou sowieso zeggen, koop dat cool beans.
Koop cool beans.
Want als ik het goed heb, staat er bij alles van zo kan het vegan. Bijvoorbeeld neem vegan kaas of gewone kaas. Maar alles is in principe vegan in dat boek. En ik vind juist, ik kook om de haverklap mediterraan. Ik vind het een beetje een raar term, mediterraan. Maar ik bedoel dan een beetje het Midden-Oosten-achtig.
Ja,
Ottolenghi. Ik denk dat Palestine, dat je daar ook heel
erg onze moussaka, die paste daar perfect in.
Was
hè?
Die kaasloos?
Die was kaasloos,
ja. Precies.
Ja, die is helemaal kaasloos.
Ja, dus...
Lieve Cheryl, dat recept, en er zijn sommige mensen die schrijven nog de recepten uit de kookboekclub, zitten onder de highlight kookboekclub.
Moet de bal ook?
Moetabal ook. Ja. Hè? En, maar onder de highlight kookboekclub op onze Instagram.
Ja.
Of bij mij op mijn website vind je het ook onderaan. Even door naar beneden scrollen zie je ook de recepten ja. allemaal uit de kookboekclub. Dus die kun je daar ook vinden. En ja, daar zat ik namelijk te denken dat onze recepten uit Falastin, die waren ook... nou ja, de vis was natuurlijk niet, maar de
vis niet,
nee,
vis
maar die andere, vegan, nee, ja. maar die kikkererwten met, ja. met dingen zoals het zeker wel. En zij zegt ook van...
Dus ik denk juist...
En wij zaten ook pasta à la norma, zeiden wij nog.
Ja.
Als je daar geen parmezaanse kaas op doet aan het eind. Maar ja. alleen basilicum en wat olijfolie. Ik vind de Italiaanse keuken leent zich ook toch ook wel heel erg voor vegan, hoor. Daar kan je ja. toch ook wel een hele hoop. En probeer dingen zoals anchovissen, die dus zo'n umami of smaak geven aan heel veel gerechten. Die kun je natuurlijk vervangen door een beetje miso. En dan zou ik voor in plaats van anchovis altijd gaan voor een donkere miso. Een beetje rode ja. of een beetje zelfs nog donkerder. Ik heb dit afgelopen weekend voor een hele grote verhuisploeg, zou ik maar zeggen, een grote bak Ribolita gemaakt. Maar ook omdat ik niet wist
ja.
dat ik voor 30 man moest koken en ik wist niet of daar vegans bij zaten. Ik dacht, nou... Ja. Ik het maar doen. Toen heb ik zwarte miso, echt hele diep zwarte miso gebruikt voor in plaats van anchovies. Dat gaf toch echt die hele diepe gelaagde smaak. En probeer parmezaanse kaas, wat je anders altijd over pasta gooit, te vervangen door zouten broodkruim, gebakken in olijfolie en een beetje chilipeper.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken, ja. 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 Dus dat kan, en dat vind ik heel vies klinken. En ja. het is heel lekker.
Ja. Ja,
ik vind edelgistvlokken heel vies klinken.
Dat klinkt als een soort... ja, ik weet
nou,
niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je het toch doen.
Ik wist niet of jij aan hetzelfde dacht als ik.
Ja, ja. dat denk je zelf.
Ja, maar,
goed, we gaan naar de vraag van de luisteraar.
Nee, maar in ieder geval...
Ik ben nu helemaal uitgeedelgistvlokt.
Dus ik zit alleen te denken... Kikkererwten, bonen, linzen, tomaten, aubergine...
Paprika.
Nou,
gewoon alle groenten.
Ja, maar die zijn al mediterraan van zichzelf.
Daar hoef je echt niks voor te doen. En dingen diepere smaken geven door ze te grillen. Door inderdaad, nou ja, wat ik al eerder zei. We hebben ook...
Beetje ketchup.
Beetje ketchup kan ook, maar dan ga je toch weer Aziatisch. Want
Dat
hoeft niet per se.
Ik doe wel eens gewoon een klein... Of vooral zeker ook die Tomasu ketchup.
Dat is sojasaus.
Oh, ik bedoel sojasaus. Ik zeg, ik weet niet, het komt
ketchup
van...
Ketchup is Indisch en dat is...
Dit komt gewoon uit, dit zoet. Komt nog uit de jaren 70.
Ja.
Nou, dat is niet zoet. Ketchup manis is zoet.
Ja, en asin is zout.
Ja, ja, maar dus inderdaad, toen ik opgroeide, toen hadden we alleen nog ketchup en geen sojasaus.
Dat
en
is waar.
Daardoor maar ja, gebruik
nee,
die
woord.
Maar ik bedoel dus sojasaus.
Sojasaus.
Ja, daar kan je een beetje sojasaus... Natuurlijk, wat ik altijd... Doe natuurlijk is die, hoe heet het, die azijn, die, nou help me nou eventjes.
Ik zit jou te kijken, balsamico azijn,
ja,
wil
balsamico,
jij
ja.
En weet je wat ook heel lekker is door heel veel dingen heen, wat ik dus vaak doe, is marmiet.
Ja, dat is ook,
edelgist.
Is ook edelgist. En Yvette, maar wat ik dus, ik ben nu de laatste tijd helemaal in de ban echt van de ui. Nou, dat was ik eigenlijk altijd. Maar...
Je bent altijd in de ban van de ui.
Ja, maar dus... Eigenlijk wat ik bijna had, als ik nu een saus maak of een overschotel, dan ga ik eerst gewoon, dan snij ik gewoon vier uien in dus half, ik doe altijd half en dan in ringetjes, want ik vind heel in ringetjes vind ik gewoon niet
te doen. Dat doet niemand.
Ja, half in ringetjes en die laat ik dan echt gewoon een half uur helemaal karamelliseren,
mm-hmm.
maar die zorgen dus ook voor heel veel diepte in de smaak.
Maar wel zoet.
Ja, maar, oh ja, maar let op.
Nou komt het.
Daar doe ik dan altijd chilivlokken doorheen.
Ja, ik doe chilivlokken door alles.
Ja.
Ik merk dat ik gewoon ook echt geen recept... En dan schrijf ik een recept en zeg met een wuif chilivlokken erover. En dan denk ik, jezus, die zet ik ongeveer onder alles neer. Maar ja, het is wel zo.
Maar als die dus in het karamellisatieproces meegaan...
En weet je, ga eens een keer naar een Midden-Oosterse winkel, Arabische winkel, een Marokkaanse
staat ook
winkel.
In het Palestijn staan ook in een recept twee soorten chilivlokken.
Ja, en dan
Aleppo
heb je...
En...
Nou, Aleppo, daar zijn wij dus aan verslaafd.
Ja.
Dat is dus bijna... Het is helemaal niet heet, maar juist heel aromatisch.
Ja.
En dat is ook nog wel een hele leuke...
Maar dan moet ik weer een aparte pepermolen daarvoor kopen.
Nee, gewoon in een strooibusje.
Ik heb korrels.
Oh ja, nee, ik heb gewoon in een gewoon strooi.
Ja.
Maar wat ik ook heel lekker vind, maar dat is echt heel specifiek, is isotpeper. Dat is die...
Gadverdamme, isotpeper. Nee, ik heb geen idee wat het is.
Het is die zwarte, een beetje zwarte peper.
Zwarte peper.
Lijkt een beetje op zwarte knoflook. Nee, het is een beetje, ja, het heeft een hele droppige, ook een hele droppige smaak. En dat is ook leuk om eens een keer te proberen. Dan kun je daar kopen.
Ja.
En dat geeft dus ook een hele andere, hele diepe smaak aan gerechten. Dus dat kun je ook eens proberen.
Ja, Cheryl.
Ik vind dat wij eigenlijk best wel leuke tips hebben gegeven.
Ja, vind ik. Oké.
Goed, dan hebben we een vraag die heel veel langskomt. En ik dacht, elke keer schrijf ik het heel keurig terug.
Mm-hmm.
Maar ik ga toch maar als luisteraar van de vraag van de week doen.
Ja, doe maar.
En dat is de pannenvraag van Elisabeth. En ik ga hem even voorlezen. Bril op, daar gaan ze. Hoi, Teun en Yvette.
Oh ja, Yvette en ik hebben dus niet dezelfde bril. Dat zeggen mensen wel eens. Maar, oh ja. Maar kijk, dit lijken niet eens op elkaar. Ja. Het is gewoon een andere kleur.
Het is bruin en rond. Ja. Nee, het is wel echt heel erg hetzelfde model.
Maar die van mij kost toch ook €3,50 bij een drogist?
Deze was een tientje uit de bak.
Oh, Oké, ja, goed.
Alleen de glazen waren niet een tientje. Maar die zien er nu wel uit als een tientje. Maar ja, die zijn een beetje...
Oh, ja.
Moet ik een keer...
Ja.
Moet ik een nieuwe glazen? Elisabeth. Elisabeth zegt... een aantal jaar geleden hebben wij een roestvrij stalen koekenpan met dikke bodem. En met van die kleine holletjes erin gekregen. Dat is zo'n beetje zo'n honingraadmotiefje, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Een gladde bodem geldt dit ook voor. Aan het begin was de pan ingebrand, maar nu alles wat we erin bakken blijft plakken. Nu ligt de pan alweer heel lang niks te doen. Hoe kan ik zo'n pan inbranden? En wat zou er vorige keer verkeerd zijn gegaan?
Maar een RVS-pan brand je toch niet in?
Nee, precies. Dus daar beginnen we al aan.
Ja.
Wij zeggen stalen pannen brand je in.
Ja.
En RVS-pannen niet. En hoe zie je het verschil?
RVS betekent roestvrij staal.
Ja, dus roestvrij staal is glanzend, of ja, een soort metaalkleur.
Ja.
He, dus in zilver, zou ik het kunnen zeggen. En stalen pan wordt
waar
op een gegeven moment
zwart. Hoe noem je dat? Keuken
aardbladen
van hebt. Ja.
Ja, of het blad van je mes.
Ja.
He, dat is ook RVS. Maar
niet van Kwijdekker.
Nee, niet allemaal.
Ja.
Niet van Matthias Kwijdekker. Die maakt helemaal niet RVS.
Nee, schitterende mensen.
Maar ja, zeker.
Ja.
Maar maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat is dus een groot verschil. Dus en die stalen koekenpannen die je inbrandt, die zijn zwart.
Ja.
Die woorden die zijn eerst donkergrijs en daarna worden ze zwart. Als je ze een paar keer hebt gebruikt. Ja. Dus dat is al een verschil. Dus RVS kun je niet inbakken.
Nee, inbranden. Ja.
Inbranden of inbakken.
Nee. Nee, dus ik weet niet hoe deze mevrouw dat dan ooit gedaan heeft, maar dat kan eigenlijk niet.
Nee, dat kan niet. Maar wat je bij RVS pannen doet. En ik heb het pas weer de proef op de som gemaakt. En er zijn... op Instagram
leuke
en
filmpjes.
TikTok. Zoveel filmpjes van mensen die het voordoen. Maar het is een hele, hele, hele makkelijke tip. RVS-pan of een pan met een RVS-bodem. Zoals mijn koperen pannen hebben ook zo'n RVS-binnenkant. Wat je doet is je laat die pan op middelhoog vuur langzaam heel heet worden. Niet klappen, hup, heet erop. Maar gewoon heel rustig warm laten worden. Dat duurt heel eventjes.
Hoe lang?
Nou, een paar minuten, maar dan echt...
Nee, maar wel 5 tot 10 minuten.
Nou, 10 minuten is echt wel lang, maar een paar minuten. Maar je kunt het dus testen als je ongeduldig bent. Dan doe je er een theelepeltje water op. Of je laat het even van je vingers af spatten zo. Als de druppels, een beetje vastplakken... Hè, dus dat ze bol zijn aan de bovenkant en ze lopen een beetje uit... en ze gaan een beetje zo borrelen, dan ben je nog niet goed. Maar als de druppels, zeg maar als een soort kogeltje kwik... je hebt dat wel eens gezien...
Ja.
Er zo op gaan dansen.
Ja.
Net een beetje boven de pan lijkt haast wel. Dan is hij goed. En dan heeft hij... Ja, er wordt allemaal een keer... Er is een uitleg voor. Maar daar komt dus door een soort hete lucht bijna.
Ja.
Zit ertussen. En dat tussen het water en of jouw product en de pan. En door die enorme immense hitte blijft het dus eigenlijk een beetje... Ja,
erboven zweven.
Een beetje erboven zweven. Ja, dat is nu klinkt het heel erg...
Maar als het erboven blijft zweven, want
niet per se natuurlijk.
Nee, maar als je daar dus...
Maar dat blijft niet plakken dan. Dan blijft het dus niet plakken.
Maar dan krijg je wel een soort krijg je wel een Maillard-reactie.
Heel erg. Ja. Dus daarna ga je gewoon... Maar je moet gewoon wachten tot dat kogeltje water op je pan door die pan heen schiet.
Ik hou er niet van dus, RVS.
Ja, ik bak er dus ook wel eens zo mee. Want ik heb dus die koperen pannen met RVS binnenkant. En zo werkt het bij mij. En het blijft dus niet plakken.
Ja.
Maar je moet dus... Je hebt
maar
waarschijnlijk
ik heb liever
dat je...
gewoon zo'n stalen pan... Zo'n welroestende stalen pan die je inbrandt.
Ja, ja. En er zijn...
Als je die eenmaal hebt ingebrand, dan is het zo'n fantastische pan.
Dat is gewoon een fantastische pan. En bovendien is die ook... vele malen goedkoper.
Dat is absurd.
En ik was vanmiddag nog, wat meer was dat nou? Een paar dagen terug was ik aan het schrijven met iemand die ook zei: ja, ik heb een pan heb ik helemaal ingebakken.
Ja.
Maar nu heb ik er een omeletje met spinazie in gemaakt. En nou is die hele laag weer los. En dan moet ik weer opnieuw beginnen met inbakken. Inbakken gaat gewoon altijd door. En soms door spinazie, citroenen, door tomaten, is zo'n natuurlijk patina, want dat is het, hè, wat je krijgt. Dat laat dan een beetje los en dan wordt hij weer wat kleveriger. Gewoon even afwassen, insmeren met een klein beetje...
Ik doe het ook gewoon eens in de zoveel tijd eventjes.
Even een beetje olie.
En of zoals je wat Joris Beidendijk was overkomen, dat hij zijn pan had uitgeleend, dat iemand hem helemaal schoon had geschropt.
Oh, wat lief. Oh.
Ja. Moest je weer ook weer opnieuw inbranden.
Ja, moet je
weer
opnieuw inbranden. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, dat inbranden klinkt als een heel veel werk en heel veel gedoe.
Ja.
Maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Het groeit vanzelf.
Yvette, wat ga jij eten vanavond?
Ik ga eten vanavond, overging noedelsoep maken. Dus en ik moet eigenlijk recepten testen voor libellen. En dat was ook een noedelsoep. Dus ik dacht, ik ga het een beetje combineren. Dus ik ga even kijken, een paar dingetjes. Over die is daar gewoon heel goed in. En die zei, ja, ik heb allemaal dingetjes in de koelkast. Die ga ik opbrakken. Wat hij er altijd in doet, is, dat vind ik altijd heel lekker, is geroosterde kleine Little Jam sla.
Ja.
Die snijdt hij in kwarten. En dan roostert hij die eerst
op de grillplaat.
En dan doet hij ze in de soep. Oh, zo verrukkelijk.
Ja, dat zijn ook weer tips voor onze mediterrane mevrouw. Om smaak aan te brengen.
Ja.
Ik ga maken linzen. Met daar wat beetje couscous door. En natuurlijk mijn heel veel van die ui.
Ja.
En ook ga paprika heel erg... Als ik dus paprika maak, dan bak ik die heel hard op tot die huid echt zo zwart wordt.
Ja.
Dan daarbij zo'n soort moetebal.
Mm-hmm. Misschien moet je even vertellen wat moetebal is.
Nou ja, dat is... Of is het, wat was moeteballen?
Een soort smeersel bedoel jij?
Ja, een soort smeersel van aubergine. Dus aubergine die doe ik dan onder de grill.
Ja.
En af en toe draaien totdat het papier helemaal krakerig wordt. Dan doe ik
daar zit dan heel veel tahin door.
Ja, en die eerst doe je hem nog even in de zeef. Dan roer je het echt zodat er allemaal vocht uitkomt. Dat die aubergine dik wordt. En dan tahine erdoor. Citroen erdoor. Mm. Dat. Dan nog een venkelslaatje.
Lekker.
En om het toch niet vegan te maken, nog een tzatziki.
Oh, dan is het niet vegan.
Ja.
Maar het is wel vegetarisch.
Ja, het is wel vegetarisch.
Het onderwerp. Nou.
Nee. Ja.
Ten eerste. Heb jij wel eens een moestuin gehad?
Zeker.
Oh, ja.
Ik had hier bij Amstel Glory. Ik had heel lang een moestuin bij Amstel Glory. Maar dat was dus een stukje land bij elkaar van, denk met een huisje erop van 300 meter. En dan had ik ook een moestuin.
Ja.
En ik kon daar dus ook overnachten. En ik had raised beds.
Ik heb ook raised beds.
Ja, en daar had ik dan een soort vlakke verdeling in gemaakt.
Dat zijn de verhoogde bedden, hè?
Ja, verhoogde bedden. Dus je eigenlijk gewoon een paar planken tegen elkaar aan. En dan noem je dat geschroefd.
Ja.
En dan wat vlakke verdeling in elk vlak een ander gewas.
Ja.
Daar heb ik me enorm in verdiept en vond het super ingewikkeld. Want dit gewas...
Mag je niet volgend jaar weer op dezelfde plek?
Ja, en als dit gewas naast dat gewas, dan jaagt dit gewas weer de insecten weg. Die daar, die dat lekker vinden enzovoort.
Ja.
Maar eigenlijk de voornaamste conclusie was dat ik elk jaar op vakantie ging. En ik dan terugkwam en dan had ik courgettes van 3 kilo.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk de voornaamste.
En je ging altijd in de oogsttijd op vakantie.
Ja, precies.
En dan konden alle buren al je heerlijke boontjes die jij met liefde had opgekweekt. En had geprobeerd om de bloemetjes niet op te eten.
Ja.
Tenminste, dat heb ik altijd. En ik dacht, dat kan wel weer een boon worden. En dan ging ik op vakantie. Je moet wel goed uitmikken.
Ja. En daar hou ik dus eigenlijk niet van.
Maar dat is iets wat bijvoorbeeld Jeremy Clarkson dus nog niet heeft gedaan. Die heeft geen moestuin.
Jawel. Want het grappige is, dat zag ik op... Heb je het gekeken?
Minst? Nou, ik wilde je uitnodigen tot een gesprek hierover, maar ik had... ik heb...
Nou ja, je hebt het zelfs hier als een soort mental note opgeschreven.
Ja, ja. Maar omdat ik het zo'n eigenlijk een heel leuk programma vond. Ik ben hem gewoon vergeten. Ik was vergeten verder te kijken, maar nu heb jij het aangezwengeld en nu ga ik weer verder kijken.
Ja, dus ik heb het ook... Dus kijk, Jeremy Clarkson is een man die...
Maar het is te zien op een zender dat niet iedereen in Nederland kan kijken.
Amazon.
Mij.
Amazon.
Oh, is het op Amazon? Ja. Okay, ja.
Jeremy Clarkson is een man die was bekend
Prime.
Als... Ja. Maar dat heet, nu gewoon Amazon.
Oh.
Maar Jeremy Clarkson was bekend als presentator van het autoprogramma Top Gear.
Ja.
Een soort absurd programma. Ook een man die een beetje omstreden is, omdat hij dus en heel grappig is, maar ook een beetje een lul.
Ja.
En dat komt op zich ook in dit programma ook wel allebei naar voren. Maar het blijkt dus dat hij heeft dus een gigantisch landgoed.
Ja.
En hij is, hij heeft besloten om boer te worden.
Ja.
En dat begint er al mee dat hij dan een tractor gaat
kopen.
Maar
het stomme is, ja, je denkt, oh nee, ja, weer zo'n...
Ja, zo'n bedenkseltje.
Bedenksel. En dan denk ik, haha, zo'n meneer die dan uit de stad komt en die altijd van raceauto's houdt, die, ja, gaat nu boer worden.
Ja.
Yeah, right. Met dat gestrekte been ging ik dat programma
ik
in.
Ik ook, ja. Want er zijn hoor van het... mensen, je moet eens kijken, denk je, ja. Ja,
ja, ja, ja, ja, dat, ja, dacht ik ook. Ja. Ja. Maar het was heel leuk.
En je ziet ook wel... Ik bedoel, kijk, de BBB heeft het een beetje verpest voor mij qua liefde voor de boeren. Maar door dit programma is eigenlijk voor het eerst bijna dat je eigenlijk wel ziet wat een ellende het ook is om boer te zijn.
Niet
dus, normaal. Dus dan zegt hij, want hij zit dan, hij heeft dus.
Maar hij heeft het ook niet even, sorry dat ik je onderbreek. Hij heeft niet, we hebben het hier niet over een boerderijtje zoals ik namelijk verliefd werd op moestuinieren. Dat was zo'n Hugh Whittingstall.
Hij is ook
een
geen
moestuintje.
Nee, maar hij is dus daar. Dus
hij is, gaat echt, hij is echt boerboer.
Boerboer. Dus hij heeft velden met haver en tarwe.
Ja,
nee,
heel groot is het.
En dan is het dus die haver die er zegt van die moet nu. He, want die is dan nu precies goed. Die moet nu binnen deze week geoogst worden.
Ja.
En dan gaat het dus 3 weken lang keihard regenen.
Ja.
Ja, en uiteindelijk maakt ze aan het eind van het... Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar dan maakt ze het op wat hij dan dat seizoen heeft verdiend. En dat is dan 114 pond.
Ja.
Ja. Nou, het geeft gewoon echt een heel goed inzicht in het boerenbestaan. En deze man is gewoon oergeestig. Hij, ja, hij is zo eloquent dat hij kan het gewoon heel goed verwoorden.
Hij heeft natuurlijk allemaal hulp daar ook bij. En, ja,
en een onverstaanbare figuur.
Ja. Nou ja, goed, mijn aflevering, daar hebben wij het net voor deze podcast al over zitten gillen, over de aflevering waarin hij een tractor gaat kopen.
Ja.
Maar daar gaan we dan niks over verklappen. Nu moeten jullie allemaal gaan kijken, want dat is echt wel heel erg geestig.
Ja.
Het grappige is, want jij hebt het dus daarover. Mijn ooit 200 jaar geleden, toen ik nog Yvetje was, toen verslond ik de boeken van Hugh Fearnley Whittingstall.
Ja.
En die begon toen had hij nog lang haar, en toen begon hij een moestuintje. Hij kwam uit Londen, hij begon een moestuintje. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan heel klein.
Ja.
Een beetje zoals ik het. En dat was ook een beetje de schaal die ik zelf ook aankon. Toen begon hij van ergens in Dorset en een klein boerderijtje. En daar haalde hij de bloemenperken. Ging hij heel woedend al die bloemen eruit halen. Alles wat niet eetbaar was, moest
de
tuin
uit.
Dat was River Cottage. Dat is later een heel instituut geworden. En ook een hele andere boerderij.
Ja.
Maar dat was voor mij...
Jouw droom.
Dat was mijn droom. Dat was mijn droom. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus ik ben dat helemaal gaan na...
Maar is die droom uitgekomen?
Nou ja, zeker wel. Wat ik zijn beste advies, want hij schreef een heel geestig, volgens mij was het zijn eerste boek of een van zijn eerste boeken. Naar aanleiding van die hele leuke serie die op Channel 4 nog te zien was. Die hij daarbij maakte. Waarin hij echt, hij kreeg voor het eerst een schaap. En hij ging ook voor het eerst dingen planten die niet opkwamen. En hij had ruzie met slakken. En alle dingen die iedereen met een moestuin kan beamen.
Ja.
Maar wat zijn beste advies was. Verbouw niet dingen die je gewoon in zakken gewoon voor niks bij de supermarkt kan kopen. Dus bijvoorbeeld.
Aardappels.
Ja, dat vind ik niet helemaal waar. Want daar vind ik echt wel een groot verschil als je die zelf goed...
Uien. Ja.
Uien, knoflook en prei. Ik heb het wel allemaal gedaan. Maar ik vond heel veel werk. Nam heel veel plaats in beslag.
Knoflook kan je nog speciaal bepaalde knoflook.
Ja, dat kon nog wel. Maar die lukte bij mij nooit zo heel goed. Dan moet je dan weer... Ja. Ja. Bij mij lukt het niet goed. Maar ik dacht ook van ja, en voor prei, jongen, dan moest ik zoveel grond op inleveren. Zo'n groot tuintje had ik niet. En dan had ik uiteindelijk gewoon prei die ik niet speciaal beter vond dan de prei. Super. Maar wat ik nu doe is echt kolen. Weet je wel, die gekke... Ik heb nu ook weer... palmkool, dat kan je natuurlijk wel in de supermarkt kopen, maar net vers geplukt dat die bladeren zo strak staan, dat is zo gaaf. Ik heb nu paarse Russische kool gedaan.
Ik sprak dus toen ik afgelopen zondagavond bij Met het Oog op Morgen zat.
Oh, ja.
Toen sprak ik iemand die daar ook af en toe redacteur is, die een hele leuke herinnering heeft aan dat zij jou heeft geïnterviewd voor een wandelmagazine.
Oh! Die,
Renate Verhoofdstad. Ja. En jij krijgt nog een boekje van haar. Ze spijt zich heel erg dat ze dat nog niet aan je heeft gegeven. Jammer, maar nou, dat komt dus nog steeds.
Gelukkig.
Maar zij heeft ooit zei dat ze ooit een moestuin was begonnen omdat ze juist Cavolo Nero wilde verbouwen.
Ja.
Omdat dat dus moeilijk te krijgen was waar zij verkeert in Brabant. Alleen zei jij, met die kleigrond ging dat helemaal niet goed.
Grappig, Renate, als je luistert. Ja. Ik heb dus in Ierland ook bakken met best wel kleigrond. En daar gaat hij als een malle, echt. Oh. En die plant ik... Nou, ik heb nu weer net ingeplant. Vorige drie weken geleden, toen ik nog daar was. Vorig jaar had ik het in april gedaan. Dus ik ben nu heel benieuwd om te kijken of het nu wel gaat. Maar die heb ik dus tot begin maart heb ik daar nog van kunnen oogsten. Dus
okay.
Hele zomer, toen jij bij ons was in augustus, hadden we al boerenkool, volgens mij, en palmkool.
Mm-hmm.
En dat kan, en die groeit dan in de winter natuurlijk fantastisch door. En dat is natuurlijk ook een leuk... Ik heb wel zo... ik heb vooral mijn moestuin nu in Ierland. En daar heb ik dus, omdat ik dus... Dus ik heb een moestuin, heb ik nu wel geleerd. Een beetje de fout waar wij aan het begin over hadden. Van je kunt alleen oogsten als je zelf op vakantie bent. Dus nu heb ik mijn moestuin zo ingericht dat ik er en groentes verbouw die ik... Waar ik 2 maanden weg ben en dan hoef ik er niks aan te doen. Dus geen tomaten en zo, want daar moet je een beetje beter op letten. Maar ook dingen die ik kan oogsten in tijden waarvan ik er zeker zelf ben.
Verder, kijk, want jij zegt dus dingen die je zo kan kopen. Maar ik weet bijvoorbeeld dat ik in mijn moestuin dan hier in
Amstelglorie,
dat ik bijvoorbeeld aan sperziebonen had.
Ja.
En dat vond ik dus onvergetelijk veel lekkerder dan van de winkel. Maar dat zat waarschijnlijk niet eens in de kwaliteit van die boon, maar gewoon in een soort absurde versheid die je gewoon niet, want je oogst het en je eet het gewoon meteen op.
Ja, en wat ik heel leuk vind aan moestuinieren is dat je dingen kunt eten zoals je ze niet in de winkel kan kopen. Dus je kunt bijvoorbeeld beslissen om je tuinbonen heel vroeg te plukken.
Ja.
Of juist heel laat. Hè? Dus je kunt zelf je eigen timing bepalen. En dat vind ik fantastisch leuk. Ik vind ook sperziebonen door laten schieten en dan alleen de boontjes, hè, de flagioletjes die erin zitten, om die te gaan oogsten.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel leuk.
En dus inderdaad, ook... wat we toen ook bij jou deden, gewoon even sla, gewoon zo afsnijden en hup.
Hup.
Ja.
Ja, dat is, maar er is niks lekkerders, denk ik, dan sla die je echt zo schoon snijdt.
Ja.
En ook mensen die geen moestuin hebben, doe het eens in een bak op je balkon. Want wat ik dus echt fantastisch vind, is pluksla.
Ja.
Dat kun je gewoon één zo'n langwerpig balkonbakje kun je daarmee vullen. En daar kan je echt maanden van blijven snijden. Dat groeit maar aan. Dat is een soort haar. Dat groeit maar. Dan snij je af en groeit gewoon weer terug.
Hey.
En dat zijn heerlijke, zachte, een beetje kropsla-achtige blaadjes.
Ja.
En dat kun je allemaal nu nog, als jullie luisteren, kunnen dat allemaal nog zaaien, hoor. Dat is allemaal niet te laat.
Van zaad af?
Ja.
Ja.
Oh, zeker. Ja.
Ja.
Ja. En je kunt vaak op biologische markten kopen. Niet bij grote tuincentra, jongens. Want
het zit vol met neonicotinoïden.
Precies.
Kan ik het goed uitspreken?
Ja, dat kan jij heel goed uitspreken.
Ja.
Maar dat is dus ook echt zo. Hè? Dus al die planten die daar vallen. Ik zag daar pas een hele reportage over. Dat een journalist had foto's gemaakt van die insecten die ze bij die planten had gehouden. Die waren allemaal binnen een dag dood. Dus,
dat is heel zielig.
Ja, dus als je moestuiniert ook voor de bijen en de planten. Probeer een beetje
of bij
biologisch.
Of bij sprinkler.
Nou, dat is ook biologisch.
Ja. Ja. Ja, maar ik heb nog één vraag.
Ja?
Dus los van deze ontzettend goede tip van you en die tip van jou over dat balkon.
Ja.
Kijk, ik wat ik dus niet met koken heb, maar wel met tuinieren, is dat als ik al die dingen zie over dit en die volgorde en dit naast elkaar en dit en dat.
Ja.
En de zuurgraadtest en weet ik wat. Ja. Dan word ik zo panisch dat ik denk van nou, hou maar op.
Ja.
Dus en ik weet dat mensen die het dus die dingen goed kunnen, die zijn gewoon relaxer over.
Ja.
En dan blijkt dat driekwart van die regels ook eigenlijk helemaal niet zo nodig is misschien.
Nou, ik denk dat ik de grootste verzameling moestuinierboeken heb.
Ja.
En die vind ik ook heerlijk. Die lees ik vooral in december als ik geen tuin heb.
Ja.
En dan neem ik me van alles voor. En uiteindelijk doe ik maar wat.
Ja.
En doe ik maar wat heeft me eigenlijk het meest opgeleverd. En ik kom er ook achter dat sommige dingen doen het dan niet.
Ja.
En dan denk ik, jammer. En dan ga ik gewoon weer door. En wat ik ook ooit heb geleerd van iemand die ongelooflijk goed kan moestuinieren. Die zei, ach, dat geploeter met alles op zaad opkweken. Want ik word daar heel verdrietig van. Ben ik dus allemaal van die voorzaaibakken. Oh. Alles op het noorden.
Gewoon hele kleine plantjes kopen.
Gewoon kleine plantjes kopen. Je hebt allemaal van die stekmarkten vaak in mei.
Ja.
Heb je bij ons op de dijk ook. Heb je een stekjesmarkt en zo. En dan kun je ook met elkaar wat ruilen. Want iedereen heeft veel te veel plantjes. Dus dat is ook heerlijk om met elkaar een beetje te swappen.
Ook trouwens, Yvette, bij volkstuinen.
Volkstuinen.
Die hebben dan ook vaak op zaterdag zo'n soort plantjesmarkt.
Ja, dat is vaak zo ergens eind april, begin mei. Er zijn vast Facebookgroepen. Ik vind dat echt een Facebookactiviteit. Nee, dat denk ik.
Niet echt maar, TikTok, hè?
Nee, ik denk niet TikTok. Ik denk eerder Facebook. Maar er zijn allemaal van die prikborden of dingen. Google het dus. Want er zijn vast daar van die fantastische marktjes. En daar kun je gewoon wat... Want je hebt ook
Mijn vrouw
niet...
haalt alle informatie van Pinterest.
Ja, dat is meer moodboard inspiration.
Ja, maar dan kan je vervolgens doorklikken naar dus dan zie je iets mooi, dan zie je dus allemaal plantjes en dan kan je erop klikken en dan staat er echte informatie.
Ook het goede. Maar ik denk altijd van ja, god, weet je, en koop niet van alles heel veel, maar doe heel veel verschillende dingen. Want je eet ook niet de hele, je wil niet de hele week.
See what works.
And see what works. En ook
alles van tuinieren.
Ja.
Is een kwestie van lange adem. Dus dit jaar mislukt één ding. Dan denk je, oké, dan ga ik dat volgend jaar niet meer doen of anders.
En het enige, en waar we het niet over hebben gehad, waar ik het ook geen antwoord op heb, dus niet mij nu schrijven, is het slakkenprobleem.
Mij niet schrijven, ja, koperen band.
Het enige is koperen band met een batterij eraan, dus echt stroom.
Oh, maar, ik dacht gewoon koperen band op zich al, dat ze er niet van
koperen.
Ja,
maar als je daar ook nog een batterij aan hangt, dan ben je helemaal koning.
Ja, zielig.
Maar ja, flikker op. Ik weet je wat zielig is? Want ik vind het altijd prima, als er zo'n wijvenrupsen in je kool komt, dan ben je ook de pineut. Maar ik probeer altijd zoveel te planten dat ik er genoeg aan overhoud. Dan denk ik een beetje voor de natuur en een beetje voor mij.
Een beetje voor Yvette.
Maar ik vind slakken zijn gewoon inhalig. Die denken niet ook een beetje voor Yvette. Die denken, nee, alles voor ons. Dus als je slakken eitjes eenmaal in je bak hebt, dan ben je...
Slakshaming.
Ik ben zeker aan het slakshamen. Ja. Als je slakken in je bak hebt, dan ben je wel de sjaak. Ja, dan moet je er echt...
Moeten we nou met deze negatieve noten aflevering...
Het probleem is ook dat slakken te zeggen...
Zeg nog iets leuks. Iets positiefs. Slakken, we weten het oplossing niet. Yvette niet schrijven. Dus heb je nog iets positiefs over de moestuin?
Verbouw vooral dingen die je lekker vindt.
Ja.
En die je niet overal kunt krijgen. En kijk even of je gekke varianten van iets kan krijgen. Dat vind ik het leukst.
Dankjewel, Yvette.
Dankjewel, Teun.
Meer van dit.
Al gauw vroeg de redacteur aan mij waarom ik dacht dat ik een geschikte kandidaat was voor het programma. Waar ik verwachtte dat deze vrouwen mij ertoe wilden overhalen om mee te doen, verwachtte zij hetzelfde van mij. Dit is iets wat je soms doet als redacteur.
Ja.
Eerst helemaal zeggen van nee, maar je wil het echt heel graag. En daarna van waarom wil jij het eigenlijk? Ik dacht dus toen ik dat las, dit zou ik nou nooit zeggen. En toen appte mijn vader mij, dat zou jij ook kunnen zeggen. Toen dacht ik van oh ja.
Luister naar De Mediameiden.